Hey, wat leuk dat je gaat luisteren naar Groeivoer. Mijn naam is Gerard de Velde, maker van Groeivoer. En ik heb een korte boodschap voor je. Wist je namelijk dat ik naast mijn eigen videocontent ook content maak voor andere bedrijven? Ik heb een compleet uitgeruste studio in Utrecht met gratis parkeren voor de deur. En we kunnen daar waardevolle content maken waar jouw klanten echt wat aan hebben. Kijk maar eens op het YouTube-kanaal van Groeivoer. Dan kun je zien hoe mijn studio eruit ziet. En de studio is volledig customizable. Dus we kunnen die helemaal aanpassen aan jouw wensen. Wil je een keer vrijblijvend brainstormen over content voor jouw organisatie? Stuur dan even een mailtje naar gerard@groeivoer.nl en dan plannen we snel even iets in. En dan nu snel naar de aflevering die je hebt aangeklikt. Waarom zou je een warmtepomp willen?
Ja, er zijn eigenlijk drie belangrijke redenen waarom je het zou willen. Eén is klimaat, het stoot gewoon veel minder CO2 uit. Twee is de energierekening. En drie is je woningwaarde of de verbetering van je woning.
Wat weerhoudt mensen, denk je?
Hij maakt geluid, de installatie duurt lang. Het is een nieuwe manier van verwarmen, nou, in ieder geval in Nederland. Dus er zit daar ook nog wat onzekerheid.
Luister je naar Groeivoer. Welkom bij Groeivoer. Mijn gast vandaag is Sander Wapperom van De Warmte. En samen met compagnon Auke de Vries begon Sander in 2019 een bedrijf in warmtepompen. Ik heb het met Sander over hoe je bezwaren van potentiële klanten wegneemt. En natuurlijk ook over waarom elke Nederlander een warmtepomp moet gaan kopen. Sander, van harte welkom bij de podcast.
Dankjewel.
Laten we beginnen bij wat is een warmtepomp?
Ja, goede vraag. Gelukkig weten steeds meer Nederlanders wat een warmtepomp is. Maar hoe die werkt, dat is best wel technisch en dat is ook lastig. Dus om het helemaal plat te slaan, een warmtepomp maakt warmte. Net als je cv-ketel, je gasketel. Maar dan op een duurzame manier met elektriciteit in plaats van gas.
Oké. En het zuigt lucht aan en die comprimeert die. En dan daar komt de warmte toch, of niet?
Ja, dus als we inderdaad de techniek ingaan, dan heb je in de warmtepomp zelf heb je een compressor en een expansievat en twee warmtewisselaren. Je laat langs een warmtewisselaar lucht stromen en je neemt de warmte van die buitenlucht neem je eigenlijk op in het middel wat in je warmtewisselaar zit. En dat comprimeer je dan, dat middel. En als je het comprimeert, dan wordt het warmer. Dus dan gaat de temperatuur omhoog. Dus je gaat eigenlijk van een lage temperatuur, dus de buitenlucht, waar je met dat middel nog onder de buitenluchttemperatuur zit, waardoor je die warmte uit de buitenlucht kan opnemen, ga je na die compressieslag ga je naar een hele hoge temperatuur, waarmee je de warmte eigenlijk weer kan afgeven. En dan geef je het dus af aan je cv-systeem, dus aan je radiatoren en aan je vloerverwarming bijvoorbeeld.
Ja.
En dat kan dan op 35 graden, terwijl je warmte opneemt op misschien wel 0 graden of min 5 graden. En dan heb je je expansie en dan gaat het eigenlijk weer terug. Dus dan laat je de druk er weer afkomen en dan wordt het weer koeler, kouder in temperatuur. En dat werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je een deodorantbus hebt die op kamertemperatuur is en je spreekt, dan is het koud. Ja, dat is eigenlijk precies het expansievat. Dus je haalt de druk eraf en daardoor wordt het kouder in temperatuur.
Okay.
En dan kan je weer de warmte van de lucht opnemen. En zo blijft dat cirkeltje rondgaan. En die compressor die gebruikt elektriciteit. Dus daar gebruik je elektriciteit voor.
Ja. Zijn er veel klanten die dit allemaal willen weten?
Nee.
Wat voor?
Niet heel veel, maar ze zijn er wel. Ze zijn er wel, zeker. Ja. Ja. Dus de meeste klanten die hebben veel meer praktische vragen. Dus wat betekent het voor mij, zo'n warmtepomp? Wat is het verschil met de cv-ketel in gebruik? Wat is het verschil in geluid? Wat is het verschil in plek? Waar komt die te staan? Hoe ingrijpend is de installatie? Dat zijn veel eigenlijk belangrijkere vragen die de klant heeft. En dan uiteindelijk onder de streep over een jaar. Wat doet het met mijn energierekening?
Ja, ja, want waarom zou je een warmtepomp willen? Wat levert het op? Welk probleem lost het op?
Ja, er zijn eigenlijk drie belangrijke redenen waarom je het zou willen. Eén is het klimaat. Het stoot gewoon veel minder CO2 uit. Twee is de energierekening. Die gaat omlaag. En drie is je woningwaarde of de verbetering van je woning. Doordat je je woning verduurzaamt, gaat je label omhoog. En daarmee gaat ook je woningwaarde omhoog. Dus krijg je een hogere waarde, kan je hem voor meer geld weer verkopen.
Ja.
En dat is soms nog wel de grootste klappen die je kan maken. En dat is wat onbekender bij veel mensen.
Ja, kost dat ding?
€3400 inclusief installatie.
Wacht even, maar dat klinkt als een no-brainer. Ja. Ja, dus,
Fijn dat jij het zegt.
Nee, maar dit is geen wijk van wc en het toneelstukken. Dit is gewoon van, Oké, dus je rekening gaat omlaag, je wordt duurzamer. Oké, ook mooi. En de woningwaarde, interessant. En dan voor 3.500. Klinkt als too good to be true of als een no-brainer iedereen tekent.
Ja.
Wat weerhoudt mensen, denk je? Of waarom? Wat zijn dingen, bezwaren die mensen dan opperen? Of ja, drempels die mensen ervaren? Wat kom je daarin tegen?
Ja, daar zijn dus... Eigenlijk een beetje hetzelfde als de vragen die mensen stellen. Dus hij maakt geluid, die installatie duurt lang, dat zijn bezwaren. Het is een nieuwe manier van verwarmen. Nou, in ieder geval in Nederland. De warmtepomp bestaat al heel lang, maar in Nederland is het redelijk nieuw, omdat we zijn gas gewend. Dus er zit daar ook nog wat onzekerheid en wat wantrouwen misschien voor een nieuw warmtesysteem. Dus echt het meenemen van de klant en het uitleggen van wat het systeem is, wat het doet en wat het ook voor jou kan betekenen in jouw specifieke situatie, dat is dan wel heel belangrijk.
Ja. Ja. Zijn er ook goedkopere warmtepompen of misschien duurder of zo? Waar zitten jullie ongeveer in het spectrum?
Ja, wij zijn heel betaalbaar, maar we zijn geen prijsvechter. Dus wij bewaken wel altijd de kwaliteit van onze warmtepomp, de kwaliteit van onze service. Ja, daar hangt gewoon een prijskaartje aan. Dus wij hebben geen ambitie om de goedkoopste te worden. Wij vinden het veel belangrijker dat wij de klant helemaal kunnen ontzorgen van A tot Z, de huiseigenaar. En dat er een hoge kwaliteit product staat, waar gewoon heel veel geld in is gegaan in de ontwikkeling en ook in de materialen.
Ja.
Maar omdat wij de hele waardeketen geïntegreerd hebben, en dat is redelijk uniek, dat betekent dat wij het product maken, maar ook verkopen, installeren en de support en service allemaal kunnen doen zelf, heb je eigenlijk maar één keer marge van product naar klant. En heb je niet een product wat eerst naar een groothandel gaat, waar er weer marge op komt. Daarna weer naar een installateur, waar er weer marge op komt. En dan pas naar de klant. Dat zijn meer margestappen. En uiteindelijk betaal je dan meer geld voor misschien wel hetzelfde of een slechter product.
Ja. En als ik dus bij jullie een warmtepomp zou nemen, dan betaal ik die 3.500 zeg maar voor die warmtepomp. En dan komt er nog wel installatie en advies en dat soort dingen allemaal bij.
Nee, het werkt anders, want er zit subsidie op de warmtepomp. Dus Okay. Je betaalt aan het begin een wat groter bedrag, maar dan krijg je achteraf dat weer terug.
Ja.
Dus in het begin betaal je €6.325. Okay. Even uit mijn hoofd. Daar gaat dan subsidie vanaf aan het einde. Dat is €2.925. En dan kom je op €3.400 uit onder de streep.
Okay.
En daar zit dan installatie al in. Daar zit het product in. En daar zit eigenlijk het hele proces in. Dus de enige meerkosten die je kan krijgen, als je die krijgt, is bijvoorbeeld als die met een kraan op het dak gezet moet worden. Ja, dan moeten we extra materiaal huren en dan kan er dan meer kosten bij komen. Maar wat uniek is aan ons bedrijf, is al onze meerkosten staan op onze website. Die kan je gewoon bekijken, kan je lezen vanaf het begin. En we doen geen nakalculaties. Dus als klant weet je altijd, oké, wat is mijn prijs? Waar teken ik voor? En dat is hem. We komen niet met verrassingen achteraf, omdat er nog een meter extra leiding gelegd moest worden of zo.
Ja, en heb je nog een soort van abonnement? Heb je niet een soort onderhoudsabonnement of zo? Of hoe werkt dat?
Ja, dus onderhoudsabonnementen zijn, net als eigenlijk met cv-ketels, heb je onderhoudsabonnementen. Die kan je bij ons ook afnemen, alleen dan voor de warmtepomp. En daar zijn dan verschillende abonnementsvormen in. Dus je hebt een abonnement dat we digitaal de volledige service bieden, meekijken met je warmtepomp als er iets fout gaat, dat we dat softwarematig al helemaal kunnen verhelpen. En je hebt tot een abonnement waarin alles vergoed is. Dus als we dan ook langs moeten en iets moeten vervangen, dan zijn die kosten ook vergoed na de garantie, zeg maar.
Ja. Oké. Hey, en je zei volgens mij, we hebben de hele keten, we doen al die stappen. Dus het ontwerp hebben jullie gedaan. Jullie hebben het uitgedacht, zeg maar. En dat heb je dan samen met je compagnon ook gedaan.
Ja. Ja.
Jullie zijn allebei, hebben je technische achtergrond.
Klopt.
Want het klinkt als, hoe kan je dit nou maken, zeg maar? Dat klinkt als een heel complex apparaat. Ja. Er zitten allerlei keurmerken aan en zo. Ik las ook dat jullie in 2019 begonnen zijn. Toen dacht ik, dat is een mooie uitdaging om zeg maar in een, ik noem het even, een premature markt in te stappen.
Ja.
Dus jullie hebben het jezelf heel moeilijk gemaakt.
Klopt.
Waarom? En nou, misschien laten we daar gewoon eens beginnen. Wat gaf je het zelfvertrouwen om dan toch dat te doen?
Nou, hou van uitdagingen. Ik denk niet dat dat het is. Nee, wij keken na ons afstuderen keken we. Mijn drive was altijd ondernemen.
Waar kwam die vandaan trouwens? Want het kwam eenmaal ineens uit de lucht of zo. Of als jochie of wat?
De drive voor ondernemerschap. Mm-hmm. Ik denk uiteindelijk voor mijn vader. Die heeft een eigen bedrijf gehad. Iets heel anders gedaan. Psychologie. En die had een bedrijfje in. Advies voor bedrijven, bijvoorbeeld hoe ga je om met agressieve werknemers? Nou, dat soort vraagstukken vanuit zijn psychologie-achtergrond.
Ja, dus jij wilde ondernemen, dat kwam dus van je vader?
Ja, ik denk dat dat er vanaf vroeg al in zat. En ook bij de keuze voor de studie eigenlijk één keer advies gevraagd aan mijn ouders. En dat gesprek in de tuin waar ik vroeg, nou, ik ben aan het twijfelen tussen psychologie, bedrijfskunde en iets technisch. En ik wil graag uiteindelijk ondernemen. En toen kreeg ik het advies, nou, dan moet je iets technisch gaan studeren. Want bedrijfskunde en psychologie, dat is ook heel interessant. Maar voor ondernemen, dacht mijn vader op dat moment, dan is iets technisch handiger om te kunnen.
Okay.
Daar ben ik hem ook dankbaar voor.
Dankjewel, papa.
Dankjewel, papa.
En toen kwam je ook het tegen. En hij is ook techneut.
Ja, klopt. Dus we kennen elkaar eigenlijk vanaf het beginmoment van de studie bij de introductiedag van de opleiding zaten we bij elkaar in het groepje en kwamen we elkaar tegen. En vanaf dat moment ook samen opgetrokken door de studietijd heen. Hm. Veel met elkaar samengewerkt. Mm-hmm. Dus dat is een mooie basis. En ja, in de masterfase kwam het eigenlijk van, ja, wat ga je dan doen als je klaar bent? Ik had echt een drive om iets te beginnen. En daar heb ik het heel erg met hem ook over gehad. En hij had die drive uiteindelijk ook. En toen zijn we gaan brainstormen met, oké, wat kunnen we dan doen? Dus dat is het begin van het bedrijf geweest. Echt gewoon brainstormen. Elke donderdag een biertje bij hem thuis. Toen woonde hij nog in Rotterdam. En ideeën verzinnen. En dat was van heel breed, alle soorten ideeën. Maar degene die heel snel weggestreept waren, waren ideeën zonder maatschappelijk relevante impact. Of zonder iets waar we met onze achtergrond echt meerwaarde konden bieden. Ja, en toen bleven die ideeën in de verduurzaming, in de energietransitie, die bleven toen wel heel prominent naar boven komen en boven staan. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving. In vooral 2019 of zelfs 2018, toen we begonnen met een paar ideeën, was dat gewoon nog helemaal niet gaande. Mm-hmm. Dat was echt, daar was nog bijna niks gebeurde daarin als je het vergelijkt met hoeveel er nu gebeurt. Terwijl de elektriciteitstransitie, die was echt al wel op stoom. Zonnepanelen en windparken waren veel verder ontwikkeld. En ook in Nederland was dat al meer op stoom. Dus we dachten ook van, nou, waar kunnen we dan het meeste waarde toevoegen? Ja, dat is meer in die warmtetransitie, om die echt te versnellen, dan in die elektriciteitstransitie bijvoorbeeld.
Ja, dat woord hoorde ik inderdaad voor het eerst, de warmtetransitie. Want iedereen kent denk ik de energietransitie wel, of tenminste, ja, als je een beetje de krant leest, kom je het al tegen. Maar de warmtetransitie is daar onderdeel van, hè?
Zeker. Dus het is gewoon, het gaat om het verwarmingsdeel van de energietransitie, waar je eigenlijk elektriciteit hebt. Energietransitie is heel breed, hè? Dus je zou hem ook nog breed kunnen trekken naar transport. Maar verwarming is een heel groot onderdeel. Mm-hmm. Kost ontzettend veel energie, voornamelijk nog fossiel. Zorgt voor heel veel CO2-uitstoot. Dat is heel belangrijk om daar op in te zetten, om dat echt te versnellen, versneld te verduurzamen.
Ja, oké. Dus je begon daar best wel vroeg. Is er een moment geweest dat je dacht van, laten we maar stoppen, want dit gaat nergens naartoe. Het is te moeilijk, te zwaar, dat je echt op het punt stond? Of dat je er echt even helemaal doorheen zat?
Ja, er zijn heel veel momenten geweest dat ik er doorheen zat. Dus ja, dat zeker.
Is er één die daar uitspringt?
In het begin. Kijk, we zijn begonnen met HeatCycle. Dat is een product wat warmte terugwint uit afvoerwater. Dat is een uniek product, gepatenteerd product. En daar zijn we echt mee begonnen. We keken echt naar een woning van, oké, waar verliest een woning overal warmte? Waar zijn er al oplossingen voor, waar nog niet? Nou, warmteverlies in de riolering was nog geen oplossing voor. En als techneuten, daar zijn we opgesprongen. Daar keken we, oké, wat kunnen we daar voor product voor ontwerpen en ontwikkelen? Mm-hmm. Dus zijn we met de HeatCycle begonnen. Dus dat was 2 jaar R&D uiteindelijk, 2020, 2021, echt best wel wat pilot installaties gedaan, dat waren grote, en een financiering aangetrokken. En toen konden we voor het eerst commercieel, 2021, 2022, december, januari, februari. Het planning was om december echt commerciële installaties te doen in 2021. Uiteindelijk werd dat maart 2022. Ja, en voor misschien voor een corporate klinkt dat niet als een heel groot uitstel. 3 maanden voor zo'n start-up als de onze, waar nog geen omzet is, maar wel net geld binnen is gekomen, is dat huge. En dat kwam omdat op dat moment was er een heel groot wereldwijd transportprobleem. We hadden componenten nodig voor ons product en die kwamen niet binnen. Dus dat duurde gewoon 3 maanden langer. Dus we hebben 3 maanden langer R&D gedaan. Er was natuurlijk genoeg te doen, er is altijd genoeg te doen.
R&D, onderzoek.
Precies, onderzoek en ontwikkeling op het product. Om maar te zorgen dat eerste product dan maar nog beter de markt op komt. Dat is dan wel echt een grote tegenslag.
Ja, en maar is die deal uiteindelijk geklapt of is het wel weer doorgegaan? Hoe loopt het verhaal?
Uiteindelijk is het doorgegaan. Zeker, er is genoeg vertrouwen. Mm-hmm. We hebben de eerste heat cycles ook commercieel geplaatst. Alleen zijn we echt in februari pas, konden we pas echt beginnen en los. Ja. En dat was daarna ook weer een hele mooie tijd. Want dan plaats je je eerste commerciële producten. We zijn helemaal IoT connected met de producten.
Internet of Things.
Internet of Things, ja. Inderdaad. Dat betekent dat we software updates vanaf 1 locatie kunnen sturen naar de producten. Waardoor ze gewoon klaar zijn voor de toekomst. Dus als er in de toekomst een probleem is met netcongestie of iets. En we kunnen dat met een software update, kunnen we daarop inspelen. Of kunnen we het product verbeteren voor onze klanten. Dan doen we dat. Weet je dus zeker als klant, oké, ik koop nu het product. Maar hij blijft relevant. Ook als we straks op een andere manier moeten aansturen onze producten. Ja. Nou, dat is met netcongestie wordt dat misschien interessant. Omdat je dan wat flexibeler wil. Wil je bijvoorbeeld je huis wat eerder warm maken. Om die avondpiek als iedereen elektriciteit verbruikt te voorkomen of in ieder geval een beetje te verzachten. Dat kan daar een use case voor zijn. Hmm. Nou, wij zijn er klaar voor met de software en met 1 druk op de knop kunnen we dat dan overal naar pushen.
Ja.
Maar dat hadden we dus al vanaf ons eerste product, vanuit die visie ook. En dan zie je ze dus allemaal online komen en dan zie je dat ze werken. Dan zie je dat de aannames die je gedaan hebt ook in het echt werken. En dat is natuurlijk geweldig om dan mee te maken.
Ja. Ja. Dus je kwam van een heel diep dal en ik denk dat uitstelgedrag bij klanten herkennen we allemaal. Ik had laatst nog een klant die had al, dat was dan voor Eer, mijn podcastbedrijf. Ja. Die had al via de mail gezegd, ja, we gaan het doen.
Ja.
En toen de week daarna kreeg ik een belletje van, ja, we gaan het toch niet doen, want we hebben een main contractor en daar moeten we al onze producties doen. Nou, weet je, ik kon wel door de grond gaan. Dus. Of tegenwoordig vraag ik ook altijd het jaartal erbij. Dus als ze zeggen van, ja, dat gaan we na de zomer oppakken. Of dat gaan we in oktober doen. Dan vraag ik altijd oktober 2024. Of ja, dat is bijna cynisch. Maar omdat bij sommige potentiële klanten zijn de cycles zo lang.
Ja, snap ik.
Dan kijken ze gewoon niet op een jaartje. Dus ik kan me daar heel erg in
leven. Ja, dit was wel meer vanuit de supply chain. Okay. Dus de klanten die waren eigenlijk heel ongeduldig. Dus die belden op. Die belden ons op van wanneer krijg ik hem? Ik heb hem al besteld. Gasprijzen zijn hoog. Ik wil mijn systeem hebben.
Ja.
Maar we hadden de
Even een kleine onderbreking van de podcast. Want als jij een geweldig product of een geweldige dienst voor MKB-ondernemers hebt en op zoek bent naar meer klanten en bekendheid, dan kan ik je helpen. Je kunt als merk of bedrijf adverteren bij Groeivoer. Je kunt bijvoorbeeld zelf je verhaal komen vertellen in 1 of meer afleveringen of reclame zendtijd inhuren op een plek als dit. En met elke aflevering van Groeivoer bereik je in 1 klap minimaal 2500 MKB-ondernemers. Lijkt het jou interessant om hier een keer vrijblijvend over te brainstormen? Stuur dan even een mailtje naar gerhard@groeivoer.nl en we plannen snel iets met elkaar in. En dan nu terug naar de aflevering.
Componenten gewoon nog niet binnen. Ja. Dus wij konden toen niet aan de slag. Dus dat was in de COVID-tijd. Dat was natuurlijk een hele gekke tijd. Ja. Maar dit was daar onderdeel van.
Ja. Ja. Waar worstel je nu mee?
Goeie vraag. Worstelen. Um, Wat leuk is aan ondernemen, of wat ik heel leuk vind aan ondernemen, is dat je eigen rol heel erg verandert. Vanaf dat je begint met ondernemen en dan door eigenlijk de fase van de eerste commercialisatie, de fase van dat we nu echt naar skill-up zijn en skill-up groeien. Waarin wij nu echt een management structuur hebben neergezet, dus een head-off structuur in het bedrijf. En waardoor je eigen rol ook wat meer hands-off wordt en op een andere manier ingevuld wordt. En ik vind dat super leuk om te doen. Maar bij elke stap is het ook weer even schakelen en leer ik snel genoeg, kom ik snel genoeg mee met wat de organisatie nodig heeft. En wat heeft de organisatie van mij nodig op dit moment? Ja, die vragen die blijf ik dan wel de hele tijd aan mezelf stellen. En wel veel vertrouwen in, maar dat is eigenlijk wel een beetje een continue worsteling met de groei van het bedrijf.
Ja, ja. Nou, als ik je zo hoor praten, dan denk ik ook aan loslaten, delegeren, vertrouwen geven aan mensen. En ja. Als je die heads aanneemt, hè, dus je hebt waarschijnlijk, ja. Wat voor heads hebben jullie?
Ja, we zijn dus verticaal geïntegreerd. Dus okay. We hebben echt een flinke bedrijf.
Moet je even
eigenlijk
uitleggen, hè? Wat is dat nou precies?
Ja, dus verticaal geïntegreerd betekent dus dat wij zelf de ontwikkeling van onze producten doen. Dat we onze producten zelf assembleren in Utrecht. Dus daar worden ze in elkaar gezet.
Hier in de buurt?
Hier in de buurt, op de Windontlaan. Ja. Worden ze in elkaar gezet, daar worden ze getest. We doen de installatie naar de klant toe zelf. We hebben dan support en service. Die doen we voor onze klanten. En dan hebben we ook nog aan de commerciële kant een marketingteam en een sales team voor de klanten zelf. Mm-hmm. En daar apart recent ook een B2B sales team aan toegevoegd.
Okay.
En eigenlijk voor elk van die verticale, zoals je het kan noemen. Daar moet gewoon iemand fulltime mee bezig zijn om dat goed te managen en naar een nieuw niveau te brengen, om naar het volgende niveau te brengen.
Okay.
Dus dat zijn er dan zeven,
vier,
volgens
vijf,
mij.
Vijf, zeven? Oké, dan heb je dus eigenlijk een soort van management team of zo, of heads, ja, head of. En is er al iets gelukt? Ik zit gewoon een beetje te kauwen op het onderwerp, omdat zeg maar het delegeren. Dit is denk ik voor super veel ondernemers van, je wil vooruit, je wil groeien,
zeker.
Je wil creatief bezig zijn, je wil leuke dingen doen.
Mm-hmm.
En dan zijn er al die shit die gedaan moet worden.
Ja.
En natuurlijk, we snappen allemaal van, oké, je moet loslaten, je moet delegeren, je moet goede mensen zoeken die het werk voor je gaan doen.
Ja.
De theorie is niet zo ingewikkeld. Maar hoe werkt het in de praktijk? Dus heb je al iets ontdekt van hey, dit werkt voor mij wel goed?
Ja, communiceren is denk ik wel het key woord waar ik steeds beter in word, ook nog lerende in ben. Maar communiceren is denk ik het allerbelangrijkste. Dus dat je echte één-op-één momenten hebt waarin het niet alleen maar gaat over targets, doelen en heb je die gehaald of niet en hoe kunnen we ze anders halen. Natuurlijk is dat gesprek ook heel belangrijk, maar mm-hmm. ook hoe zit je in de wedstrijd? Kunnen we daar nog wat aan verbeteren? Kunnen we nog wat aan het teamgevoel verbeteren? En ik denk dat dat net zo belangrijk is. Om echt in te checken of mensen met plezier nog steeds achter de missie staan waar we met z'n allen achter staan. En dat is 10% van Nederland van het gas afhalen met onze producten.
Aha.
Ja, dat is een flinke opgave. En dan moet je wel full dedicated zijn. En ik denk wel dat je dat alleen kan doen als je ook met plezier daaraan werkt.
Ja, want hoeveel huishoudens hebben we het dan over?
800.000. Helemaal van het gas af. Dus all electric.
Ja, precies. Dus dat is echt bijna een miljoen. Dat is behoorlijk wat.
Ja.
Dus jij zegt van, oké, bij die structuur met die heads mm-hmm. En die verticals en et cetera, daar werkt voor jou goed om te communiceren. Of zeg maar, je werkt aan die communicatie.
Ja.
En hoe lang is dan bijvoorbeeld zo'n meeting? Hoe vaak spreek je een head? Heb je een vaste agenda? Dat is heel praktisch misschien, maar hoe heb je dat precies neergezet?
Ja, heel praktisch. Best wel diep. Wij spreken elke 2 weken kort. Dus dan gaat het wat over hoe gaat het met de doelen? Waar ligt de focus nu? Is dat in lijn ook met het bedrijf? Is er ergens waar de focus misschien ergens anders heen moet? Weet je, dat is een beetje challengen op wat, mm-hmm. wat zijn de prioriteiten?
Ja.
En dan hebben we ook nog met de head samen eens in de 2 weken een overleg. Wat eigenlijk ook op hetzelfde onderwerp zit, maar ook heel erg kijken naar, oké, wat zijn potentiële risico's of kansen? En waar kunnen we elkaar helpen? Mocht er misschien wat meer capaciteit nodig zijn ergens en iemand redt het niet, kunnen we dan helpen? Dus dat is dan met het wat meer met het team. En dan één keer per maand, dus één in de twee meetings is dan een evaluatie en die gaat ook wat dieper. Dus dat is ook wat meer tijd voor ontwikkeling, voor hoe zitten we in de wedstrijd. En feedback, ik geloof ook heel erg daarin dat feedback echt wel twee kanten op moet gaan. En daar is het dus, is er nog feedback voor het bedrijf? Is er nog feedback voor mij, vraag ik? En heb ik nog feedback aan degene waarmee ik zit?
Ja. Er is er eentje uitgekomen waar je echt over na moest denken. Van, oh, die feedback zag ik niet aankomen.
Nou, vaak zijn ze wel in lijn met mijn persoonlijkheid. Dus ben ik er wel redelijk bewust van. Wij doen ook als we het team neerzetten, mensen aannemen, doen we persoonlijkheidstesten. Dan krijg je net even wat, wat meer begrip van hoe iemand vanuit zijn nature kan reageren.
Ja, een soort gebruiksaanwijzing van, jij bent waarschijnlijk heel analytisch, dus ik kan wel vragen hoe het met je gaat, precies, maar zoiets bijvoorbeeld.
Ja, nou precies zo. En dat helpt toch wel heel erg ook in de communicatie en ook in het bewustzijn van, oké, dit is wel echt een ander profiel dan ik. Dus spiegelen helpt dan om daar ook bewust van te zijn. Oké, misschien moet ik iets minder mezelf zijn en iets meer bewust van hoe ik dingen breng. Ik denk dat is een hele grote. Ik denk dat je dat nooit uitgeleerd bent. Maar dat is iets wat gewoon heel leuk is om te leren. Wat leuk is om steeds beter in te worden. Dat ook een grote uitdaging is. En de feedback die ik dan krijg, ik ben analytisch. Ik ben een debater. En dat betekent ook dat ik het leuk vind om een discussie te voeren.
Grenzen opzoeken, iemand uitdagen.
Ja, precies. Okay. Maar dat kan ook heel erg overkomen alsof heel erg in de verdediging schieten. Terwijl dat misschien helemaal niet de intentie dan is van wat ik doe. Ik haal er en plezier uit de discussie, maar ook om te laten zien waar kom ik vandaan. En als een debater ga je er natuurlijk van uit dat iemand anders dan daarop ingaat en ook laat zien waar die persoon vandaan komt. Maar niet iedereen zit ook zo in de wedstrijd. En dan werkt dat helemaal niet. En werkt het veel beter om heel rustig open vragen te stellen. Dus dat zijn die learnings die je dan leert in de reis.
Ja, vet interessant. Ik heb dus twee compagnons gehad voordat ik dit bedrijf opstartte. Maar een van hun was ook echt een debater. Ja. Ik vond het heerlijk om gewoon echt, nou, hoe harder we clashen, hoe beter. Ik had er gewoon nooit zin in. Ik had gewoon zoiets van, ik stapte gewoon uit. Ik had er gewoon, daar ligt totaal mijn energie niet. Dus ik vond het super irritant. Ja. Maar ik vind het dus heel krachtig als jij zegt van, joh, als ondernemer, als je die organisatie gaat bouwen, zorg dat je een methodiek hebt om te bepalen van, wat voor vlees heb ik in de kuip? Dus hoe zitten mensen in elkaar? En natuurlijk kun je mensen ontwikkelen, je kan groeien. Iedereen kan een beetje de rough edges, zeg maar, bijschuren. Maar in de essentie ben je gewoon op een bepaalde manier gewired, zeg maar. Mm-hmm. Slecht Nederlands. En dat je dat dus zelf ook doet. Dus jullie zijn ook onderdeel van dat,
van het proces, van het leerproces.
Van dat hele gebeuren,
zeker.
Ja, interessant. Ja. Ah, cool man, goede tip. En dan misschien toch nog even over die heads en die verticals en zo. Waar kwam dat vandaan? Want jullie hebben funding opgehaald.
Ja.
Ik dacht meteen, dan zal er wel een investeerder die zijn die zegt, we gaan nu schalen, dan moet je zus en zo doen. Of heb je dat helemaal zelf verzonnen? Waar kwam dat?
Het is ook wel iteratief. Kijk, er zijn verschillende manieren waarop je een organisatie structuur neer kan zetten, natuurlijk. Er is ook een wat klassiekere manier dat je echt een CCO hebt die voor alles wat commercieel is, werkt. En een CTO die is voor alles wat technisch is, werkt. En ik denk dat misschien goed werkt als je een software startup hebt, bijvoorbeeld, waarin je echt kern is het product ontwikkelen en dat product verkopen. Maar die hele supply chain, die zit daar niet aan vast. En in het verkoopproces heb je dan ook niet dat je moet kijken, oké, is het huis überhaupt geschikt? Waar moet die geplaatst worden? Dus voor een business model wat zo complex is als de onze, heb je net wat meer specialismes, denk ik. En dat gaat dan vooral om dat hardware component, maar ook om het integratiecomponent. Dus dat we ook een hele sterke marketingmachine nodig hebben, want we leveren direct aan eindklanten.
Ja. De consumentenmerk neerzetten.
Precies, je moet de consumentenmarkt zetten. Super uitdagend. En dat, daar hebben we gelukkig een hele sterke head of marketing voor. Maar dat is onmogelijk om en dat te doen. En dan ook die hele klantenreis en die automatiseringen die in die klantenreis allemaal moeten. Om dat zo super mogelijk te verlopen voor je eindklant. Mm-hmm. En dat je daar als salesorganisatie beperkte tijd voor hoeft te besteden, terwijl het wel kwalitatief gewoon heel goed is. Ja, zit ook aan de voorkant, zit ook bij het commerciële verhaal. Ja, daar heb je ook gewoon iemand voor nodig die daar fulltime met volledige dedication op zit en dat managed. En dan heb je nu nog recent de B2B saleskant. Ja, en dat is dan ook weer een heel ander spel. Dus daar heb je ook gewoon een persoon voor nodig die dat spel weer heel goed kan.
Ja.
En ik denk dat het die drie profielen in één persoon vinden, dat ik denk niet dat dat
Is niet realistisch.
Ik denk niet dat dat realistisch is. Nee.
Ik hoorde laatst een hele mooie quote van iemand, dat was een of andere Silicon Valley guy, en die zei: the only F word around here is focus.
Ja.
Dat is een hele toffe podcast aflevering die ik graag promoot van My First Million heet die podcast.
Ja.
En die aflevering die heet How to go beast mode as a founder.
Mm-hmm.
En die hele aflevering, dat is maar 18 minuten, dat is een soort solo episode door een van de hosts van die podcast. En het gaat alleen maar over hoe kun je als founder, zeg maar, meer succesvol zijn. En het kernwoord is dan focus.
Ja.
En hij zegt bijvoorbeeld van heel veel ondernemers die weten donders goed wat ze moeten doen om hun doelen te halen. Alleen omdat datgene wat ze moeten doen zo moeilijk is, slaan ze die over en dan gaan ze naar nummer 2 en de 3 en de 4 en de 5. Dus ze gaan hun minder belangrijke prio's gaan ze eerst doen omdat die makkelijker zijn.
Ja.
Nou, zo zitten nog veel meer van die dingen in, maar die
heel herkenbaar, prioritiseren in ieder geval, dat super belangrijk is. Dat is echt wel heel herkenbaar. Ja. Want je hebt zo'n lijst met dingen die je moet doen en het is altijd te veel. Dus je kan gewoon niet alles doen. En daaruit kiezen van oké, wat is het belangrijkst? Wat helpt het bedrijf nou het meest vooruit? Of waar ligt het grootste risico als ik het niet doe? Dat zijn hele belangrijke vragen om dan te stellen. En niet in je eentje, maar echt met je team ook, om daar heel bewust van te zijn. En op die manier de focus ook echt aan te brengen, aan te houden. Dus ik onderschrijf dat verhaal heel erg.
Ja. En hoe doen jullie dat? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik hoorde ook dat jullie ongeveer 40 mensen nu bij het bedrijf hebben.
Ja.
Ja, ik wou zeggen, hoe hou je alle kikkers in de kruiwagen, zeg maar. Maar gewoon alleen al die heads, weet je wel. En aan de ene kant wil je natuurlijk mensen die ondernemend zijn, die zelf met plannen komen. Aan de andere kant denk je van, ja, doe nou gewoon wat ik zeg. En weet je, dus gewoon, hoe hou je iedereen op één lijn? Wat zijn je inzichten daarover?
Ja.
Hoe hou je die prioriteit scherp?
Precies, ja, dat is eigenlijk precies die meetings waar we het over gehad hebben. Dat zijn echt die focus meetings. Die bi-weeklies zijn echt, oké, wat zijn nou die concrete doelen voor de komende 2 weken, voor de komende maand? En wat is prioriteit nummer 1 en wat gaan we niet doen? En die meetings, als we met elkaar zitten ook, oké, wat is het grootste risico? Dus dan heb je en die doelen, dan heb je en al, oké, wat is het allerbelangrijkste om af te krijgen. Dus dan heb je je focus.
Hmm.
En dan heb je daarnaast nog, wat is het grootste risico?
Waar komt die vandaan? Dat risico? Want ik moest denken aan de-risken. Dat is ook, zeg maar, wat een investeerder kijkt ook naar een bedrijf.
Ja.
Stel, ik ga een bedrijf kopen. Mm-hmm. Wat is mijn risico?
Ja.
Dus komen er allemaal lijken uit de kast, weet ik veel. Ja. Maar risico, ik ben helemaal niet gewend om zo te denken. Ik denk, ik ben een ondernemer, ik ben een optimist.
Ja.
Ik zie kansen.
Zeker.
Maar en jullie hebben dus over risico?
Ja.
Dat komt gewoon op de agenda.
Dat staat op de agenda, ja. Dus als jij een van je to-do's... Kijk, wat ik net ook zei, soms is een to-do echt een must, omdat je anders risico hebt. Dan ben ik even aan een voorbeeld aan het nadenken. Dat is misschien wat lastig, maar sommige dingen moeten gewoon gedraaid worden. Want anders dan... Nou, bij operations is dat misschien wat makkelijker, dat voorbeeld. Je hebt... uiteindelijk de installatieplannen, die moeten allemaal gecontroleerd worden voor kwaliteit. Nou, als je daar taken hebt van deze plannen die wil ik deze week allemaal af hebben. Nou, wat is het risico als je één van die plannen niet af hebt, is dat er dan bijvoorbeeld een klant langer moet wachten of nog een keer opgebeld moet worden. Dus dat is misschien niet een heel hoog bedrijfsrisico, als je die klant maar goed opbelt en goed te woord staat en er goed mee omgaat. Maar dat is wel een beetje hoe je moet nadenken. Dus wat is mijn to-do-lijst? En als ik één van deze punten niet doe, dat heeft ook impact. Ik bedoel, het wel doen heeft impact. Dat
soort verantwoordelijkheid in zit of zo? Of?
Ja, uiteindelijk wil je een prioriteitenlijst hebben. Dus je wil gewoon, wat is het allerbelangrijkste om af te krijgen? Wat is dan nummer 2? Wat is dan nummer 3? Want die lijst is altijd te groot. En die prioriteitenlijst, die wordt gevormd door je kansen en je risico's. Dus als ik dit af heb, wat betekent dat in termen van upside? Maar als ik dit niet af heb, wat betekent dat in terms of downside? Dat is ook een hele belangrijke. En als je die over het hoofd ziet, denk ik wel dat je maar de helft van het verhaal hebt om je prioriteiten goed neer te zetten en om die focus echt aan te brengen.
Ja, en tussen jou en je compagnon, wie is de optimist en wie is de realist?
Nou, Auk is heel positief ingesteld. En die heeft me ook wel dat doorheen gesleurd als het een keer echt tegen zit. Dat is wel echt een optimistische ondernemer. Dat heb je echt wel nodig.
Ja. Ja. Maar wie van jullie ziet het meeste risico?
Daar hebben we niet echt... Niet echt gewogen op die manier.
Nee. Ik had een compagnon, die zei dat namelijk. Zoals ik al zei, ik had meerdere compagnons. We zijn met z'n drieën begonnen. En eentje die was altijd... Ja, maar... Dus dan kwam er een plan. En dan zei hij, ja, maar wat als dit, wat als dat? Die was heel risicobewust. Dat is heel fijn, want hij was daardoor ook het filter. Want ik dacht alleen van, dat komt helemaal goed.
Ja.
En het was... Nou goed, ik kan er heel lang over uitweiden. Maar...
Ja, nee, ik snap het. Als je het op die manier daar echt de focus op hebt, alleen maar op die risico's, dan kan het heel verlammend werken. Dus dat moet je ook zeker niet doen. Of dat is niet hoe wij het doen. Maar in ons systeem zit het gewoon. Kijk naar je to-do's. Kijk naar wat is het grootste risico voor de komende tijd. En hoe kunnen we daar wat tegen doen? En wat gaan we daar dan tegen doen? Zodat we in ieder geval bewust zijn van hetgene wat we zien. De known risks. En de unknown risks, daar kan je toch niks mee.
Nee, precies, die zijn per definitie out of reach.
Ja.
Misschien ook nog wel even over jouw leiderschap. Zie je jezelf als een leider?
Zie ik mezelf als een... Het is wel onderdeel van wat ik doe. Dus,
kan er niet onderuit.
Ja.
Is er iets waarvan je denkt dat... want jullie zijn de founders. Dan heb je die heads of. Dan heb je daar nog weer een team. Onder mag je misschien niet zeggen tegenwoordig, maar... Hè, steeds meer ogen zijn op je gericht. Is dat iets waar jullie bewust aan werken? Om betere ondernemers te worden, betere leiders?
Ja. Zeker. Ja. Dus die communicatie, dat is echt wel iets wat heel belangrijk is. En dat is ook iets waar je dan aan probeert te werken om dat steeds beter te doen. Mm-hmm. Dus ook om steeds bewuster te zijn van, ik van nature communiceer best direct. Best wel de beter eigenschap dus in me. Ja. Om dat iets minder direct ook te doen. Dat zijn wel learnings gaandeweg. Dus heel erg op persoonlijk vlak. En het hele team blijven motiveren is natuurlijk ook iets wat heel belangrijk is. En dat kan ook uitdagend zijn. Als het tegen zit, dan is het wel belangrijk dat iedereen nog in dat doel gelooft. En iedereen daar met volledig enthousiasme ook tegenaan gaat.
En wat doe je dan?
Niet alleen als het groeit. Wij hebben een monthly team meeting eigenlijk elke maand. En dan gaan we door de maand heen. Wat zijn de doelen die we hadden? Hebben we die gehaald? Dus het is ook wat iedereen meenemen met het hele bedrijf. Mm-hmm. Zodat je niet alleen in je silo bezig bent. Wat natuurlijk altijd een uitdaging is. En daar ook een stukje proberen te motiveren en met z'n allen achter dat doel gaan staan. We hadden laatst ook een teamworkshop en daar zie je dat ook werkt en dan terugkomt. En als iedereen mee kan bedenken over hoe gaan we die cultuur neerzetten, wat zijn daar belangrijke elementen in, om dat echt samen te bouwen met het team, is denk ik heel belangrijk. En daar komt nu ook steeds meer ruimte voor om daar steeds wat meer op te focussen. En ook die kant van het bedrijf verder te ontwikkelen.
Ja, vet. tegenslagen. Want een van mijn bedrijven is bijna failliet gegaan.
Ja.
Toen waren we helemaal terug naar een team van 4 mensen. Mm-hmm. Die moest ik dus ook mee motiveren. Van ja, waarom zou je hier nog gaan werken? Weet je wel, je kan ook gewoon ergens anders een bedrijf gaan. Ja. Maar ik merkte dat ze ook wel echt naar mij keken. En ik had het gevoel van, zolang ik erin geloof, dan geloven zij er ook in. En als je het zelf niet meer gelooft, dan wordt het al heel lastig. Want dan moet je echt...
Ja, nou gelukkig is dat nog nooit voorgekomen, dat ik er zelf niet in geloofde. Dus ja, maar hoe heb jij dat aangepakt dan?
Heel dicht bij mezelf gebleven, denk ik. Mensen ook wel op de hoogte gehouden. Ook wel realistisch geweest van... Ja, het zou ook mis kunnen gaan. Hè? Dus als we failliet gaan, nou, dan ben je gewoon je baan kwijt. Wat jij misschien te veel hebt, dat heb ik soms te weinig. Dus als jij zegt van, ik ben heel to the point. Mm-hmm. Ik lulde te veel omheen. Ja. Dus, maar ik ben ook in de jaren steeds beter geworden. Mm-hmm. Gewoon zeggen, ja, dit is het, klaar. Ja. Dus misschien ben je dan je baan kwijt.
Ja.
Dus het worst case scenario toch benoemen. Ja. Maar dan wel van, maar daar gaan we niet voor. We strijden er nog steeds voor om dit bedrijf verder te brengen en te laten overleven.
Ja.
En nou, dat is gelukt. En we hebben heel veel gedoe gehad dankzij corona. Dus wel voor corona had ik het helemaal voor elkaar.
Mm-hmm.
Het bedrijf liep gewoon lekker. Ik had management erop zitten. Ik was zelf gewoon lekker aan het podcasten.
Ja.
Dat heeft 2 maanden geduurd. En toen, boom, in 1 keer viel het helemaal het hele spul om.
Ja.
Ja, nu zijn we nog steeds een beetje onze wonden aan het likken. Maar we hebben het overleefd. En waarschijnlijk kunnen we van de schulden af. Dus het UWV heeft al gezegd van, betaal nog dit en dan de rest is geld ook kwijt. Dat is gewoon een regel van de overheid. En de Belastingdienst gaat er waarschijnlijk ook in mee.
Super.
Dus dan zijn we straks weer clean. We zijn straks weer winstgevend. Dus dat geeft ook weer lucht.
Ja, het geeft veel ruimte waarschijnlijk. Ook headspace en weer...
Ja.
Mooi.
Dus, maar ik moet zeggen, ik dacht toen wel van, ben ik nou 16 jaar aan het ondernemen? En dan hoop je toch ergens anders te staan, weet je wel? Dat is ook... Dat vond ik wel frustrerend. Dat raakte me persoonlijk. Dat ik dacht van, ben ik eigenlijk wel een goede ondernemer? En waar ben ik nou mee bezig?
Ja. Ja, dat... die externe factoren hebben extreme impact. Wij zitten in een markt waar... de politiek hoeft maar iets te zeggen. Het wordt overgenomen door kranten in headlines. En je verkoopt zomaar maar veel minder. Of juist veel meer. Weet je? Ja. Dat kan allebei de kanten op gaan. Dus het is echt een golfbeweging. Die uiteindelijk omhoog gaat. En uiteindelijk moeten we met z'n allen van het gas af. Maar het is wel echt een golfbeweging.
Ja.
Dus als je beneden in het dal van de golf zit, van de klap, dan kan ik me heel goed voorstellen, ook met onze ervaring, hoe je dan voelt.
Ja.
En dat je ook daar ook naar jezelf gaat kijken. En ik denk dat reflectie sowieso wel goed is om te hebben. Maar soms moet je ook niet je eigen... hoe zeg je dat? Invloed overschatten, denk ik.
Goed punt.
Ja. Want uiteindelijk zijn we inmiddels echt een heel sterk team. En ik heb er volste vertrouwen in dat we doorgaan. En ook als ik eruit lig, om wat voor reden dan ook, dan heb ik nog steeds heel erg vertrouwen in het bedrijf en in de mensen die er werken.
Ja, mooi. Ik ga jullie volgen, uiteraard. Ja, mooi bedrijf. Ik vind het super tof dat je een kijkje achter de schermen wilde geven. Ik denk dat dat voor ondernemers echt super waardevol is. Om gewoon even mee te kunnen gluren van, wat doen ze allemaal? En daar ook zelf weer over na te denken. Dus ik hoop ik weet zeker dat dat gelukt is. Ik wil nog even met je naar een boek wat je iedereen cadeau zou willen doen. Of een andere bron of een persoon die je zou mogen volgen. Is er iets waarvan je zegt van, check dat uit. Dat moet elke ondernemer...
Ja, ik lees elke zomer als ik op vakantie ga een ondernemersboek in ieder geval. Dus afgelopen zomers terug te denken, denk ik dat... Of iets met ondernemen te maken heeft.
Mm-hmm.
Never Split the Difference is een boek wat ik heel interessant vond om te lezen.
Weet je, gast? Gaat over onderhandelen, toch?
Gaat over onderhandelen, inderdaad.
Ja, ja.
Iemand die bij de CIA heeft gewerkt. Dan onderhandel je dus ook echt voor het ultimatum. Dus dan is het all or nothing game. Nou zijn wij Nederlanders veel meer polderaars. Dus ik denk ook niet dat je dat 1-op-1 hier kan gebruiken. Maar dat geeft wel gewoon inkijk in hoe iemand die met zoveel ervaring naar onderhandelen kijkt. En ik denk dat je daar heel veel van kan leren. En wat ik ook wel mooi vond, het boek van Michiel Muller, ondernemers een ABC'tje. En ja, het enige wat ik daarvan echt heb meegenomen is dat je heel vaak, je gaat van A naar B naar C. In het begin heb je stippelt een route uit. Dus je denkt, nou ja, we gaan zo op deze manier van A naar B naar C. Maar je ziet eigenlijk pas als je bij B bent of gaandeweg dat C of helemaal niet kan. Of dat er een andere route is die veel meer waarde geeft. Dus dat is eigenlijk een beetje dat flexibel blijven. Zowel zelf als ondernemer, maar ook als organisatie. Waardoor je dus mee kan bewegen met, nou ja, wat er gebeurt en de kennis die je hebt steeds weer kan gebruiken in je strategie. In plaats van heel rigide één plan neerzetten. En ook als je erachter komt dat dat niet het beste plan is, gewoon doorgaan. Dat heb ik uit dat boek meegenomen. En ik denk dat dat ook wel heel realistisch is. Want het gaat eigenlijk nooit zoals je denkt dat het gaat.
Nou. Zoals verwacht liep alles anders. Maar,
ja, precies.
We gaan een billboard langs de snelweg zetten. En dan gaan we een advies opzetten. Voor alle ondernemers op aarde of in Nederland. En dit is de uitsmijter. Dus wat is jouw mooiste, grootste, belangrijkste advies?
Mijn grootste advies? Ja, kopen de pompen O. Zorg dat je...
Ja, dat zijn we bijna vergeten. Voor we naar de uitsmijter gaan. Stel, ja, dat is dom van mij. Stel je denkt van, hey, vet, warmtepomp. Ik snap nu een beetje hoe die werkt. Ja. Maar ik wil in ieder geval meer erover weten. Mm-hmm. Hoe kunnen we jou vinden?
www.dewarmte.nl kan je een adviesgesprek inplannen. Dan kunnen we 15 minuten advies geven over jouw eigen situatie. Als je nu al denkt, oké, ik wil die warmtepomp hebben, dan kan je hem ook meteen reserveren. En dan doen we een digitale inspectie, maken we een installatieplan en dan komen we hem installeren. En wat nu heel interessant is, we zijn ook steeds meer in de zakelijke kant actief. En daar zie je dus de woningwaardestijging, dat heel belangrijk is voor verhuurders.
Vastgoedeigenaren.
Okay. Maar wat misschien nog belangrijker is, daar is de puntensprong. Dus je hebt het woningwaarderingsstelsel. Nou, dat is een nieuwe regeling waar je een soort middenhuursegment hebt. En hoe meer punten je hebt, hoe gunstiger, hoe meer huur je kan vragen. Dus we krijgen heel veel woningeigenaren die nu om die reden warmtepompen kopen en dat om die reden de gebouwde omgeving verduurzaamd wordt. Nou, dat is natuurlijk heel leuk om ook mee te maken.
Je hebt liever mensen die alleen maar voor impact dat doen. Maar ja, dit is ook de kritische massa. Zeker. Die heb je ook nodig.
Natuurlijk. Ja, zeker. Kijk, de mensen die het alleen voor impact doen, ik denk als ik zeg dat 10% van de mensen is, dat veel is. Als je echt zegt, oké, ik leg 6.000 euro neer, ik krijg er niks voor terug voor CO2-besparing. Dat zijn gewoon niet zo heel veel mensen die dat doen. Dus je moet een soort van incentive creëren. En dat is dan buiten mijn macht. Maar dat om ervoor te zorgen dat je een marktwerking krijgt en dat die transitie ook echt gaat draaien en ook echt gaat werken. Ja. En dat is wel mooi om te zien dat dan nu, bewust of onbewust, ik weet het niet, maar dat in ieder geval bij verhuurders nu echt een no-brainer is om de warmtepomp neer te zetten.
Ja. Nou, we gaan het allemaal in de show notes zetten. Mensen kunnen jou waarschijnlijk op LinkedIn ook nog wel een berichtje sturen. Dus die link komt er ook. Dan gaan we naar het billboard.
Ja.
Heb je iets?
Ja, eigenlijk koppel dat een beetje terug aan blijf flexibel. Ik denk dat je weet nooit hoe het gaat. En het gaat altijd anders dan je plant. Dus een billboard met ondernemers, blijf flexibel, is denk ik een hele belangrijke. Ja.
Mooi, dankjewel. En jij natuurlijk bedankt voor het kijken of luisteren naar Groeivoer. Wil je meer weten over de warmte of over Sander en alle andere dingen die we besproken hebben? Ga even naar de show notes. Daar vind je ook de links naar de boeken die genoemd zijn. Vond je deze aflevering waardevol? Laat dan even een review achter, zodat meer mensen deze podcast gaan ontdekken. En abonneer je natuurlijk ook even op YouTube. Tot zover, bedankt en tot de volgende keer. Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen, verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die je kent. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.